Ik had wel een goede relatie met de deurwaarder van de Belastingdienst. En die hielp dan ook altijd wel, weet je. Dus het was wel... Het was heel zwaar, maar het was wel doable. Omdat wij wel... En ik denk dat ik dat ook wel altijd ben. Ik was er wel gewoon open in. Dus de Belastingdienst wist wel dat ik altijd betaalde. Een ingewikkelde periode. Dat zijn van die periodes, als je erin zit, dan is het echt zwaar kloten. En als je erop terugkijkt, dan denk je, nou, dat is eigenlijk wel een coole periode.
Welkom bij Quote podcast serie Mijn Eerste Miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast mij zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. Vandaag de gast in de Ventuno Sky Lounge is Jasper de Rooij. En we willen natuurlijk weten, Paul, waar jij nieuwsgierig naar bent.
Nou, we kennen Jasper als de nummer 254 van de Quote 500. Iemand uit het rechte rijtje dus.
Ja, ik ben van links naar rechts gegaan.
Hè? Je bent van links naar rechts, net als je clubje Ajax, zomaar zeggen.
Wordt zo'n gesprek.
En Jasper maakte met heel veel vallen en opstaan fortuin in de telecom, maar stapte na de verkoop over naar het vastgoed. En hij ontwikkelt liefst voor eigen portefeuille. En het doel is om ooit 5000 huizen te bezitten, zo lazen we. In het middensegment, waar ja, dankzij allerlei plannen van het kabinet, het oude kabinet moet ik eigenlijk zeggen, de rendementen behoorlijk schraal dreigen te worden. Dus ik ben vooral benieuwd waarom hij dan toch juist daar zijn heil zoekt.
Ja. Ik ook. Daar gaan we het later over hebben, want we beginnen altijd met de vraag, wanneer realiseerde jij je dat je jezelf miljonair mocht noemen?
Poeh, goede vraag. Volgens mij ben ik daar nooit zo mee bezig geweest. En er is een heel groot verschil tussen jezelf op een gegeven moment miljonair voelen, omdat je gewoon ruim een miljoen op de bank hebt, of dat je aan vermogen een miljoen hebt. En ik denk dat vermogen, dat heb ik al een aantal keer gehad vanaf mijn 27ste. Maar ik wist ook altijd wel heel goed om dat weer te laten verdampen. En het kwam nooit op mijn rekening terecht. En ik denk dat het op mijn rekening kwam na mijn 40ste. En dan voel je het ook pas echt. Ik denk dat de deal die ik in 2010 met T-Mobile heb gedaan, daarna had ik denk ik het gevoel van, goh, het staat echt op mijn rekening. En dan voel je, dat voelt toch anders dan wanneer het papieren vermogen is.
Ja, want het was wel vanaf het begin van jongs af aan je doel om zo'n vermogen te behalen.
Nee, vermogen was nooit mijn doel. Ik heb wel altijd als vriendjes die wilden dan politieagent worden of brandweerman. En ik wilde dan brandweercommandant worden of politiecommissaris. Maar ik wilde wel, ik had wel het gevoel, ik wil iets doen waar ik in ieder geval de leiding heb. En controle, denk ik. En dat heb ik ook eigenlijk altijd gedaan. Ik heb nooit, ja, behalve dat ik in het leger heb gezeten, maar ik heb eigenlijk nooit voor een baas gewerkt.
Laten we even teruggaan naar dat jaar waarin je een 27-jarig mannetje was, waarin je qua papieren vermogen in elk geval voorbij dat miljoen kwam. Hoe heb je dat verdiend?
Dat was toen met mijn broer. Dat was een winkelketen in mobiele telefonie heel lang geleden. Dat heette Telecompany. We waren denk ik, en mijn broer is meer van de goede ideeën. En we waren een van de eerste die toen het idee had van, nou, die telefoon. En ik weet nog in die tijd, weet je, ik ben 54, maar in die tijd, als je gebeld werd op straat, dan dachten mensen, er wordt nu een drugsdeal gedaan. En toen dacht mijn broer van, nou, volgens mij is dat wel een product wat op een gegeven moment iedereen gaat hebben. Daar kun je winkels van maken. En toen hebben we 7 winkels gehad. Dat ging uiteindelijk niet goed. Maar we waren wel heel succesvol. We verkochten toen ook heel veel piepers, heette die dingen nog. Die had je toen ook.
Ja, dat je iemand terug moest bellen.
Een
muntjestelefoon zoeken.
Ik denk in die tijd, met het volume wat we deden, de markt waar we in zaten, ja, waren we op papier miljonair. Maar zeker niet op de bank. Al het geld ging ook gewoon terug in het bedrijf.
En waarom ging het niet goed?
Ja, te jong. Ik ben niet te, je hebt heel veel van die mensen, heb ik heel veel respect voor, die vanaf jonge leeftijd al heel goed weten hoe ze alles moeten regelen. Nou, dat waren wij niet. Ik vond feesten veel te leuk. En het hele back-office, wat je ook goed onder controle moet hebben, hadden wij denk ik niet goed onder controle. We groeiden te hard. We zaten net tussen tafellaken en servetten in. De markt was er nog niet helemaal klaar voor. We waren net wat voor de markt. Ik denk dat er heel veel redenen aan te wijzen zijn waarom het uiteindelijk niet helemaal goed ging. De winkelketen is wel blijven bestaan. Hè? Dat is toen van telecompany eigenlijk overgegaan in de belcompany. Dus we waren wel de grondlegger, we waren de eerste retailketen voor mobiele telefonie.
En hoe kom je dan op het punt dat je zegt van wij moeten hier in ieder geval mee stoppen?
Ja, het werkte gewoon niet. Ik kreeg ook alleen maar, ik had in die periode alleen maar ruzie met mijn broer over strategieën. En wij deden toen heel veel dingen tegelijkertijd. Hè. We hebben een telecomwinkelketen gehad. We hebben een scooterwinkel gehad in de Van Baarlestraat. Een eventbedrijf, een reclamebureau. Ja, we deden heel veel. Het management van Henk Schiefmacher.
Ook failliet gegaan later.
Ja, een gallery in de pijp hadden we, een stip gallery. Ja, we hadden heel veel dingen. En sommige dingen gingen heel goed en zaten we spot on. Ik denk met die scooters bijvoorbeeld. En ook weer een idee van mijn broer. Dat was de eerste die dacht van ja, volgens mij is die scooter heel erg geschikt voor een Amsterdamse ondernemer of makelaar. En moeten we die scooters een beetje leuk pimpen. En die heeft toen Vespa als eerste gepimpt. En dat is best groot geworden. Maar wij zijn er niet heel veel wijzer van geworden. En het is grappig, want ik zit nu met jullie. Maar goed, jullie hebben toen nog best wel veel marketing voor ons gedaan. Door een prominente Nederlander op een scooter af te beelden op de voorpagina. Hij zat ook op een bankje.
De man met de neus.
Ja. We hadden heel veel van dat soort klanten die bij ons scooters bestelden.
Hmm.
Maar dat we daar nou veel aan verdienden, nee.
Nee.
We rekenen wel altijd cash af, toch?
Ja, hij heeft altijd netjes afgerekend. Het was gewoon een goede klant, ook een leuke klant, maar wel natuurlijk een klant met een bepaalde signatuur.
Ja, ja. En dan kan ik me voorstellen, hè, je zei van ik hield van feesten en misschien nog steeds wel, dat je successen wel vierde. Hoe ging je om met dat soort teleurstellingen van elke keer van ja, het is er toch net niet?
Ja, accepteren en doorgaan. Ik blijf nooit lang stilstaan bij dingen die niet goed gaan. En eigenlijk zie ik altijd wel, ik denk dat elke ondernemer dat wel heeft. Ja, je ziet eigenlijk altijd weer kansen. Dus even verwerken. En dat verwerken, dat duurt soms wat langer, soms wat korter. En dan ga je gewoon weer verder. En dan maak je er het beste van. En dan zie je heel vaak kansen, juist omdat er dingen niet goed gaan.
Ja, zo. Ja. En van een telecombedrijf tot een scooterhandel, het waren allemaal bedrijven waar je niet per se ervaring in had. Maar toch dacht je van...
Nergens ervaring.
Nee. En toch dacht je steeds van, laten we het proberen.
Nou, het was ook met mijn broer. Hè. Dus heel veel van de... Daar heb ik het ook wel eens met hem over. Eigenlijk alle dingen die ik heb gedaan, daar is mijn broer mee begonnen. Ik heb nooit voor de telecom gekozen. Mijn broertje zat in de telecom en die ben ik gaan helpen. En toen ben ik in de telecom gerold. Ik denk... Kijk, jij vertelde net, je hebt school voor journalistiek gedaan. En dan ga je in de journalistiek, dat is redelijk logisch. Maar ik heb niet een school voor telecom gedaan. Ik rolde gewoon in de telecom. En op een gegeven moment bouw je vermogen op. En dan hoor je ook te investeren in vastgoed. Dus je komt bijna altijd, hè, iedereen met vermogen. Ik denk, de hele quote 500 heeft panden,
ja.
Heeft vastgoed. En ik dacht van, volgens mij kan je daar wel wat anders mee doen. En mijn broertje was al aan het ontwikkelen. En toen dacht ik, nou, dat ga ik ook doen.
Ja, nou heb ik inderdaad school voor journalistiek gedaan. Jij hebt allerlei economische studies gedaan, nooit afgerond. Waarom heb je dat eigenlijk nooit afgemaakt?
Ja, ik zou het liefst mijn ouders de schuld geven. Die hadden me natuurlijk best dat duwtje kunnen geven. Maar ik wil niet weer iemand zijn die dan zegt van ja, ik had het wel gekund, maar ik heb het nooit gedaan. Ik denk, ik had gewoon de discipline op dat moment niet. Ik zat op de HAO en toen dacht ik van volgens mij vind ik het veel te praktijkgericht. En ik wil meer theorie. Maar economie vond ik ook niet leuk om te doen. En mijn vader was arts, dus toen dacht ik van nou dan maar geneeskunde. En toen werd ik echt ingelood, weet je. Toen werd nog niet iedereen ingelood. Ik weet niet hoe het nu werkt. Maar ik werd natuurlijk wel in één keer ingelood. En toen kwam die studie dichtbij en toen dacht ik jeetje, toen moest ik nog een colloquium halen. En maar niet gedaan. Leger ingegaan, dienstplichtig. Ja, toen met mijn broertje de telecom ingegaan.
Ja, oké. Okay, nou ja, een beetje een carrière van 7 ambachten. En hoeveel is het dan? 13 ongelukken, geloof ik. Hè? Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel degelijk gaan vliegen.
Ja.
En dat is dan met Simple.
Ja.
Vertel eens, hoe is dat ontstaan?
Nou ja, ik denk dat waar ik goed in ben, is dat ik naar een markt kan kijken en kan zien hoe dat op een andere manier zou kunnen. En ik keek naar telecom en we waren natuurlijk actief in de telecom. En ik vond dat de grote partijen, de operators, de KPN's, Vodafone, T-Mobile van deze wereld, die klanten eigenlijk veel te veel zagen als margemiddel waar je in zo kort mogelijk tijd maximaal geld uit moet halen. En eigenlijk niet meer als klant. En ik geloof heel erg in dat wanneer je een bedrijf bouwt en je wil lange termijn waarde creëren, dan moet je dat bedrijf rondom de klant bouwen. Wat je veel ziet bij bedrijven is dat ze allemaal vanuit die gedachte beginnen, maar ze raken het ergens kwijt. Weet je, heel veel bedrijven hoor ik allemaal hele mooie verhalen vertellen, maar het gaat gewoon om marge. Hè? Ik vind Google altijd een goed voorbeeld. Hè? Google, we want to do good. Nou, het gaat gewoon om de bottom line. Er wordt gewoon geschoftelijk veel geld verdiend. En dan moeten wij maar geloven dat dat allemaal voor het goede doel is. Nou, bij telecom waren er destijds heel veel trucken. Trucken waren buitenbundel, duurder dan binnenbundel. Per minuut afrekenen in plaats van per seconde. Je belt 10 seconden, je krijgt een minuut in rekening. Best apart, maar iedereen accepteerde dat. Je huurt een telefoon. En dan graag een hele dure telefoon die je dan heel goedkoop krijgt. Maar daardoor heb je wel een veel te duur abonnement. En dat is dan een soort huurkoopconstructie, lange termijn. Ja, ik dacht van dat kan beter. Dat kan veel klantvriendelijker, veel eerlijker, veel transparanter. En nou, weer mijn broer. En dus toen vroeg ik aan mijn broer van, ik heb dit plan, wat vind je ervan? En zei hij van, goed plan, moet je het simpel noemen. En dat is een hele goede naam, omdat je uiteindelijk is het ook een belofte. En dat betekent dat je alles ook op die manier moet benaderen. Dus wat je ook heel veel ziet, is dat bij bedrijven, doordat ze hun bedrijf op een bepaalde manier hebben ingericht, dan zijn heel veel van de dingen waar je als klant mee te maken krijgt, eigenlijk niet meer simpel. Weet je, gewoon een product terugsturen. Het zou heel makkelijk moeten zijn, maar dat is vaak niet makkelijk. En dat komt niet omdat ze het moeilijk willen maken voor de consument, maar dat komt meer omdat de eigen processen moeilijk zijn. Nou, ja. Dus zo ben ik begonnen, simpel. 2007 begonnen met één abonnementje van €2,50. Goedkoop abonnementje. Geen credit check. Want ik dacht, iedereen moet ook een abonnementje kunnen krijgen. Wel op een goede manier geregeld, maar geen credit check. Ja, begonnen. En dat ging boven verwachting goed. En met allerlei financiële problemen tijdens de opbouw, maar dat ging wel goed. En toen we, denk ik, zo'n 100.000 klanten hadden, toen had ik het idee van, dit lukt niet meer om zelf veel groter te maken. Ik heb gewoon veel meer kapitaal nodig. En toen heb ik verkocht aan T-Mobile. T-Mobile die wilde naast Ben nog een extra merk hebben aan de onderkant van de markt. En toen ben ik het gaan runnen voor T-Mobile in een earn-out voor een aantal jaar. En dat vond ik in het begin heel erg leuk. En dat werd op een gegeven moment heel erg corporate. En toen, daar heb ik het wel vaker over. Ik denk, ik hoop in ieder geval dat ik niet van die ondernemers, niet zo'n ondernemer ben die allemaal lessen heeft over hoe je moet ondernemen. Want die zijn er niet echt, denk ik. Maar toen heb ik geluk gehad. Want toen ik het gewoon echt niet meer leuk vond en al met mijn vrouw had besproken van, ik doe het nu alleen voor het geld. Ik vind het niet meer leuk. Toen was gelukkig iemand in Duitsland en die vond dat T-Mobile te veel merken had. Ik moest er één merk uit. En toen kon ik het heel goed terugkopen. En toen heb ik het in 2014 teruggekocht. En het enige wat ik toen nodig had, was iemand die zei van, ik sta garant voor jou dat je de rekeningen betaalt. Nou, dat was Dirk-Jan Bakker, die ook bij jullie in de lijst staat.
Ja.
En die heeft toen een pakketje aandelen gekregen. Die heeft garant gestaan. Was helemaal niet nodig, want we draaiden vanaf het begin heel erg goed. Maar toen kon ik het terugkopen. En dat was ook het eerste moment dat ik dacht van, ik wil nu gewoon ook een keertje serieus geld hebben. En toen heb ik 1/3 van het bedrijf verkocht aan de Hoge Derde.
Ja, van de familie de Rijken.
Van de familie de Rijken, ja. En dat was echt omdat ik thuis altijd hele mooie verhalen hield over hoe goed het ging. Maar mijn bankrekening was niet op gelijke tred met mijn verhalen. Dus dat moest ik een keertje recht trekken. Dat heb ik gedaan.
Ja, want ik begreep dat er vaker deurwaarders over de vloer kwamen dan vrienden.
In het begin van Simpel hadden we echt heel veel geluk dat we een abonnementmodel hadden. Want er kwam elke maand geld binnen. Maar we liepen overal achter. En dat was ook waarom ik toen moest verkopen eigenlijk aan T-Mobile. Weet je, want we deden heel veel media. En dan stond RTL weer uit. En dan stond SBS uit. En dan weer de Ster. En ik kon eigenlijk nooit echt goed doorbouwen. Ik heb één keer gehad bij RTL. stonden we 700.000 euro open. Dat was echt best wel flink toen. En ik weet nog dat ze bij RTL, ze waren er helemaal klaar mee. Hè? Dus ik moest er naartoe komen met mijn toenmalige media-inkoper. En ze zouden mij wel even vertellen dat het helemaal verkeerd ging. En als wij niet zouden betalen die 700k, dan zouden ze ons faillissement aanvragen. En we hadden toen meerdere, dus het was gewoon moeilijk. Maar goed, je kon wel altijd een beetje betalen. Dus ik kwam daar naartoe en ze hadden zich van tevoren voorgenomen. Die drone die komt en we laten ons niet in de luren leggen. We gaan daar hard in gewoon. En toen kwam ik daar en ik zat met de CFO en de verkoopdirecteur. Ik dacht, ja, ik moet iets doen om het een beetje leuk te houden, weet je wel. Dus van binnen, nou, zo'n gesprek begin je altijd een beetje koetjes en kalfjes. En toen zei ik van ja, het is misschien wel een raar moment om het nu te vragen, maar binnenkort komt de finale van The Voice en ik heb 3 dochters. Ja, die vinden dat gewoon heel erg cool. Ik heb geprobeerd kaarten te regelen, maar het lukt niet. Zou ik jullie om kaarten kunnen vragen? En toen hebben we het echt 10 minuten lang over die kaarten gehad. Die vraag, weet je, normaliter als je ergens naartoe komt en ja, die verwachten ze in ieder geval niet. En toen hebben we een half uur gezellig gekletst. We hebben een goede deal gemaakt. En toen werd mijn mediaman gebeld al op de terugweg. En toen zeiden ze van jeetje, weer. Het is weer. Maar goed, uiteindelijk hebben wij RTL, dat is allemaal goed gekomen. Hebben we goed betaald. En vond ik het ook wel een spannende periode. En ergens vind ik dat ook wel, heeft het wel wat. Maar het kwam wel heel dichtbij. Want het was natuurlijk, ik had overal meegetekend. Er vol ingegaan. Dus al die problemen op kantoor, die raakten het thuisfront ook.
Ja, want ik heb wel eens me laten vertellen dat je, als je dan ging tanken met je auto, dat je er voor een tientje benzine in gaat.
Ja, dat klopt, ja.
Omdat je dacht, de volgende dag komen ze misschien in beslag nemen.
Ja, als de leasemaatschappij komt en die haalt de auto op. Ja, dat is wel zonde als je net die auto volgt. Ja, nee, dat had ik. Verborgen armoede. Nee, het viel wel mee. Maar het was wel, ik vond het wel een heftige periode. Maar goed, weet je, het is wel, we waren wel aan het bouwen. Ik had wel altijd een beetje geld door die abonnementen. En KPN was een partij, die waren al lang blij dat wij gewoon klant waren. Dus die kon ik rekken. Uiteindelijk lukte het wel, maar het was toen wel echt, ik denk op een gegeven moment, ik had 7 beslagleggingen. Ben een keertje thuisgekomen, zat er een plakkaat op de woning, dat er een executie, verkoop van de woning zou komen. Dat vond mijn vrouw weer niet heel erg leuk.
Verrassend.
Ja, buren vonden het wel leuk volgens mij. En ik kon dat ding er ook niet makkelijk afkrijgen. De Belastingdienst heeft dat, ik weet niet, met die gebruiklijm, waardoor je... Maar uiteindelijk, ik had wel een goede relatie met de deurwaarder van de Belastingdienst. En die hielp dan ook altijd wel, weet je. Dus het was heel zwaar, maar het was wel doable. Omdat wij wel, en ik denk dat ik dat ook wel altijd ben, ik was er wel gewoon open in. Dus de Belastingdienst wist wel dat ik altijd betaalde. Een ingewikkelde periode. Dat zijn van die periodes, als je erin zit, dan is het echt zwaar kloten. En als je erop terugkijkt, dan denk je, nou, dat is eigenlijk wel een coole periode.
Goed verhaal, ja. Nee, ik kan niet anders zeggen. Je ging net heel makkelijk van, ja, toen begonnen we en toen hadden we 100.000 klanten. Laten we nog heel even kijken, ja, hoe haal je in godsnaam die klanten? Waar haal je die vandaan?
Even kijken hoor, de eerste keer, dus we begonnen met deur-aan-deur verkoop.
Zelf ook?
Ook zelf. En we hadden ik denk net een paar maanden voordat we begonnen, hebben we een steentje op de huishoudbeurs gehuurd. En daar begonnen we met verkoop. En dan hadden we een heel leuk concept, want we hadden Models at Work heette dat bedrijf. Dus we hadden allemaal knappe jongens daar voor. Het klinkt dan misschien nu heel erg fout, maar toch werkt goed.
Voor de huisvrouwen,
En die masseerden. Hè, dus er kwam met zo'n groepje huisvrouwen aan. En die zag die leuke jongens. En die dacht, nou, zo'n massage is wel leuk. Dan had je stopping power. Hè, want dan stopten ze bij je stand. En dan gingen we gewoon met kletsen. En dan vertelden we dat abonnement. En dan verkochten we abonnementen. Zo begonnen we. En deur aan deur deden we veel in het begin. Dat werkte goed. Maar dat vond ik wel een moeilijk model. Omdat je komt bij iemand thuis en er wordt echt best wel op iemand ingepraat. En heel veel van die mensen denken achteraf, jeetje, wat heb ik voor getekend? En die draaien zo'n verkoop terug. Ja, en op een gegeven moment dacht ik, moet gewoon zelf controleren. Dus alleen online, eigen distributie. En dat ging vrij goed. Dan gingen we adverteren online. En we hadden goede aanbieding, goed pakket. Ja, en dat ging van 10 per dag naar 20 per dag, naar 50 per dag, naar 100 per dag. En dat ging gewoon heel hard. En en dan op een gegeven moment heb je 100.000 klanten. Die allemaal gemiddeld, weet ik veel, 50 tot een tientje per maand betalen. En dat is dan ook wel lekker, want dan komt er wel elke maand komt er best wel wat geld binnen.
Ja.
En dan kun je altijd iedereen een beetje happy houden. Je bent net te interessant om ver te trekken. En heel af en toe, Metro heeft een keertje doorgepakt. Bijvoorbeeld het tijdschrift Metro. Iedereen zei altijd, ik ga je faillissement aanvragen. En dan deden ze dat nooit.
Ja.
En de Metro deed dat toen een keertje wel. Dus die hebben we dan, die konden we dan wel helemaal betalen. Het probleem was nooit zo groot dat met de gelden die binnenkwamen, we het niet konden betalen. Maar het waren er wel te veel bij elkaar. Als iedereen tegelijkertijd zou komen, ja, dan waren we keihard failliet gegaan. Maar ik denk, weer om op je vraag terug te komen. We hadden wel echt goede abonnementen. Dus wat we beloofden, dat maakten we waar. Ja. Dat werkte gewoon heel goed. En daar verdienden we heel goed aan. En daarna is dat ook vrij hard gegaan. Toen ik het verkocht, hadden we 1,1 miljoen klanten.
Ja, dat was in 2020. Waarom verkocht je eigenlijk?
Ik vond het niet meer zo spannend. Parcom, private equity partij, hele mooie partij, was onze aandeelhouder. En die vond het denk ik ook wel leuk om een deal te maken. T-Mobile wilde heel graag een deal maken. Ik vond het enige wat ik nog leuk vond, was eigenlijk de contractonderhandelingen met T-Mobile. Die waren ook altijd hard tegen hard. Maar verder, ja, het liep gewoon te goed. Het liep echt te goed. Er kwamen elke maand vele duizenden klanten bij. Elk jaar kwam er meer marge bij. Omdat we groter werden, konden we toch steeds wel goedkoper inkopen. Ja, het was gewoon helemaal niet meer spannend. Achteraf ben ik er heel erg blij mee. Maar denk ik ook wel eens terug aan toch wel elk jaar die mooie winsten die binnenkwamen. Dat is ook wel lekker. Maar ik vond het gewoon niet leuk. Ik ging ook niet meer met plezier naar mijn werk. Ik had medewerkers die ik heel erg gaaf vond. Maar als die dan een probleem hadden, dan dacht ik, ja, ik heb het al 100 keer gehoord. En dan was het altijd vluchtgedrag een beetje, weet je wel. Dat je zo, ja. Je moet geïnteresseerd doen, maar je bent totaal niet geïnteresseerd. Ja, dan moet je eigenlijk niet verder gaan.
Nee. Dus eigenlijk heb jij een beetje die stress en paniek. En misschien dat partijen dreigen met het aanvragen van een faillissement. Heb je misschien nodig om scherp te blijven?
Nou, paniek had ik denk ik niet. Stress wel. Nee, ik heb het niet nodig om scherp te blijven. Maar ik denk wel dat het erbij hoort. Weet je, kijk, ongetwijfeld heb je ondernemers die alleen maar dit doen. Maar als jullie met ondernemers zitten die alleen maar vertellen hoe fantastisch alles is gegaan. Ja, dat klopt gewoon niet. Weet je. Nee. Het gaat gewoon moeizaam. Opbouwen van een bedrijf. En zeker een consumentenmerk, wat wij hebben gedaan, in een hele competitieve markt, is heel erg moeilijk. Kijk, als je kijkt, ik zit nu in het vastgoed. Ja, als ik een appartementje heb, dan verhuur is niet een probleem. Weet je, er is gewoon eigenlijk geen concurrentie. Er is veel meer vraag dan aanbod.
Ja.
Maar in de telecom heb je allemaal hele grote partijen met veel grotere portemonnees. En die kunnen je eigenlijk allemaal vrij makkelijk wegconcurreren.
Ja.
En ik denk dat ik dat wel leuk vindt. De hele stress, die kwam eigenlijk veel te dicht bij huis. Dat had ik eigenlijk beter moeten managen.
Ja, ja.
Het is altijd zo'n keuze ook, vond ik. Ga je nou het thuisfront volledig informeren en dan heb je dus elke dag gezeik?
Ja.
Of wacht je op een Big Bang? Dat is wanneer er bijvoorbeeld een plakkaat van de Belastingdienst op de muur hangt. En dan heb je gezeik. Ja, ik koos altijd voor die ene keer Big Bang, dan elke keer vertellen.
Ja.
En in 2020, ja, toen had je opeens een gigantisch bedrag op je rekening. Hoe heb je dat gevierd?
Ik heb het niet gevierd. En ik had ook niet ik had wel een groot bedrag op mijn rekening, maar ik had ook allemaal dingen al ingezet. Dus investeringen. Dus het geld verdween ook wel weer vrij snel. Ik tekende om 2 uur 's nachts via DocuSign alle documenten. En toen ben ik gaan slapen en de volgende ochtend heb ik het aan mijn vrouw verteld. Maar die wist natuurlijk wel dat het speelde, maar toen heb ik het verteld. En toen ben ik gewoon verder gegaan. En als ik terugkijk, dan denk ik eigenlijk had ik er wel wat meer bij stil moeten staan. En had ik denk ik ook wel even een paar maanden gewoon moeten chillen, iets leuks moeten doen. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben gelijk weer doorgegaan met het volgende avontuur.
Ja, heb je intussen al een paar maanden gechilled?
Nee, helemaal niet. Nee, en nu is de markt ook weer zo aan het draaien dat ook niet kan. Maar ja, ik denk dat ik daar, dat zou ik eigenlijk wel hebben moeten doen. Of nu moeten doen. Maar ja, het kan niet.
Je hebt je wel getrakteerd op een paar materiële zaken, toch?
Ja, 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 zeker. Ik heb alle domme dingen gedaan. Ik had voor mezelf ook zo'n theorie waarvan je... Bijvoorbeeld auto's, weet je. Had ik een garage en er konden niet extreem veel auto's in. Dus dan ga je voor jezelf... Ik heb net ook een paar auto's verkocht. Maar dan ga je zeggen, oké, ik wil elke categorie wil ik een auto hebben. Hè? Dus maar je hebt die supersportauto nodig, dus Bugatti Chiron. Dan in elke autocollectie hoort een Ferrari. Dus dan, die had ik dan ook. En ja, Porsche 911, Turbo S, Cabrio. Ja, die hoort er ook eigenlijk wel bij. En een Bentley GT is ook wel goed om te hebben. Want dat is dan een wat luxere sportauto. En dan heb je altijd een paar minis nodig. Auto voor de honden. Range Rover moet je echt wel hebben. Auto voor je chauffeur. En als je naar Schiphol gaat, heb je een busje nodig. Dus dat heb je dan ook nodig. En dan willen de kinderen nog af en toe wat rijden. En dat rationaliseer je voor jezelf, want dat doen de mensen om je heen en dat hoor jij dan ook te doen. En op een gegeven moment denk je, daar zit ik dan nu. Oké, maar nou, die Bugatti, daar kwam ik heel snel op terug, want ik stond echt, ik had hem gekocht. Hij werd afgeleverd. Ik heb er een uurtje mee gereden. En in die week stond ik in allerlei op allerlei Instagram sites, social media. En een week later kwam de lijst 10 duurste auto's ooit op kenteken gezet in Nederland. En dan stond ik op nummer 1. Dus die heb ik verkocht binnen een maand. Ik heb er een uur in gereden met twee vrienden. En als je met zo'n auto rijdt, dat staat ook helemaal nergens op. Want je wordt ingehaald, mensen hangen buiten. Nou, dat is niet mijn ding. En De Ferrari, de Bentley, heb ik net verkocht. Want daar reed ik gewoon nooit in. Nee, echt nooit. Dus ik had een jaar niet in de Ferrari gereden. Ik had hem wel uitgeleend. Maar ja, weet je, ik vind gewoon als je dat soort auto's hebt, dan moet je er ook mee rijden. Deed ik niet. Bentley, hetzelfde verhaal, reed ik niet mee. Dus ja, al dat soort dingen geldt ook voor horloges, weet je. Ik heb mooie horloges, maar ja, ik draag eigenlijk al jaren alleen die watch. Ja, waarom heb je dan die horloges?
De iPhone.
Ja, maar dat iWatch, het zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt, van, nou, het hoort erbij. En eigenlijk ja, is het niet nodig.
Klopt het dat je nog altijd het liefst met de mini van je vrouw naar zakelijke afspraken gaat?
Ja, niet altijd, maar bijvoorbeeld met gemeentes doe ik dat wel. Ja, ja, omdat die toch al, want je wordt gegoogeld, dus je gaat naar een gemeente toe waar je moet praten over vastgoed. En die hebben dan al een idee van mij. En het idee klopt ook, hè. Ik ben natuurlijk gewoon een kapitalist, weet je. Alle dingen die daarbij horen, het dikke huis, alles heb ik. Maar dat wil helemaal niet zeggen over hoe ik erin zit qua model. Want mijn verre model, ja, ik hoef niet het maximale te verdienen. Ik wil gewoon kwalitatief goede woningen bouwen. Tegen een goede prijs, waar iemand trots is om te wonen. Met alleen maar energielabel A++++, dus de goede labels. En dat wil ik voor de lange termijn doen. Dus in mijn idee, voor een gemeente, ben ik best wel de ideale partij. Alleen die gemeente die is gewoon gewend dat er altijd vastgoedmensen komen die iets kopen en dat direct weer verkopen na vergunning of aan het handelen zijn. En die hebben daar ook een bepaald gevoel bij. Ja, en dan kan ik, in het begin dacht ik wel van ja, ik moet mezelf niet verloochenen. Dus ja, ik heb nou eenmaal die auto, ik heb het succes. Ik kom gewoon in die dikke auto, maar dat werkt echt niet. Dus dan kun je beter de mini pakken. Terwijl ze dat denk ik weten, want je kunt me gewoon googlen.
Ja.
Maar dan, ja, het werkt toch beter.
Ja.
Ja. En over die gemeente gesproken, want ik zag je eind vorig jaar een keer in de krant zeggen dat het ja, heel erg veel jou tegenviel hoeveel medewerking je krijgt van een bepaalde gemeente. Is dat inderdaad zo erg? En is dat, denk je, anders voor jou dan dat ze andere vastgoedondernemers
benaderen? Nee, ik denk dat iedereen hetzelfde meemaakt. Want toen ik begon in het vastgoed, toen dacht ik echt van, nou, ik kom van buiten de markt. Ik hou niet van conflict, dus ik ga niet ingewikkeld doen met de gemeente. Ik ga gewoon echt naast de gemeente staan en kijken hoe kunnen we nou voor beide partijen een goed programma bouwen en die vergunning halen. En ik dacht dat ik dat allemaal beter kon dan de markt, want ik ben best wel procesgestuurd en ik dacht ik ga dat beter doen. Maar dat viel gewoon heel erg tegen. En het heeft niet altijd te maken met tegenwerking van de gemeente, want ik denk de politiek wil gewoon meer woningen. En het land wil ook meer woningen. Dus de politiek is zich heel erg bewust van de opgave die ze hebben op het gebied van woningbouw. Maar er zijn gewoon ongelooflijk veel regels waar je aan moet voldoen. En toen wij begonnen werd het heel snel corona. Toen waren er heel veel ambtenaren ziek of die niet aan het werk. Er werd veel ingehuurd en er waren allemaal nieuwe mensen. En inhuur, bijna elke gemeente op dit moment heeft capaciteitsproblemen op het gebied van woningen. En dat raakt je. En er is gewoon geen... Op de vloer bij de ambtenaren merk ik weinig urgentie. En ze hebben ook, en dat is ook, ze worden keihard afgerekend. Want geef een verkeerde vergunning af en er zijn heel veel organisaties die dan in protest komen. Dus er moeten ontzettend veel vinkjes afgetekend worden en dat maakt het heel erg moeilijk.
Ja. Dus er wordt nu, in de politiek klinkt dan het geluid, oké, er moeten weer woningen komen. Daarover is iedereen het eens. Ja. Heel veel partijen zeggen, ja, je moet meer regie bij de overheid leggen. Want als je het aan de markt overlaat, gebeurt het allemaal niet. Maar als we met jou als marktpartij praten, dan ligt toch eigenlijk de pijn veel meer in de regeldruk.
Het is een gecombineerde pijn. Ik vind dat de vastgoedsector heel veel klaagt. En een heel groot van het probleem zelf heeft veroorzaakt. Als jij een woning in Amsterdam op een goede locatie voor 1900 euro per maand verhuurt. En die woning is 45 meter groot, heeft een slechte badkamer, slechte keuken. Eigenlijk wordt nooit onderhouden, maar goed, het maakt niet uit. Want als de huurder eruit gaat, vind je weer een andere huurder. En die betaalt heel graag die 1900 euro. Ja. Dan op een gegeven moment krijg je krantenkoppen dat een politieagent in Amsterdam niet meer een woning kan huren. En dan moet de politiek acteren, want die reageert denk ik ook wel een beetje op krantenkoppen. En dan krijg je dat er ingegrepen wordt. En dat ingrijpen, dat is denk ik niet helemaal op de goede manier gegaan. Alleen, er is ook heel lang te makkelijk geld verdiend in het vastgoed. Dat komt een keertje bij je terug. En dat is ook wat ik in het begin aangaf. Je moet de klant gewoon niet uit het oog verliezen. En in het vastgoed is dat heel erg moeilijk, omdat er is gewoon geen concurrentie. Ik hoef die woning niet op te knappen. Hij wordt toch wel verhuurd.
Ja.
En dan krijg je, oké, maar waarom moet ik dan investeren? Weet je? Ik denk wel dat de overheid een heleboel dingen verkeerd heeft gedaan. Maar dat geldt ook voor de vastgoedwereld.
Ja.
Waar ik mezelf niet toe reken.
Maar nog heel eventjes vanuit de zakelijk perspectief. Hè. Jij begint aan een project, je maakt je sommetjes. Halverwege komen er misschien wel allemaal nieuwe regels waardoor die sommetjes niet meer kloppen.
Al mijn sommetjes klopten niet.
Nee, dat lijkt me toch ingewikkeld.
Dat is ook ingewikkeld. Het duurde te lang om vergunningen te halen. De rente ging omhoog, er kwam regulering bij. Bouwkosten gingen omhoog. Gemeentes hadden problemen met capaciteit. En ik heb best wel veel projecten waar ik mee bezig was. Dus dan moet je ingrijpen. Maar dat is natuurlijk, dat is ook ondernemen, toch? Het ondernemen is altijd, weet je, kijk, ik vind het altijd moeilijk, weet je, want je hebt mensen die zeggen, je moet een heel erg goed plan hebben. Hè? Je gaat ondernemen, je kijkt als Dragon's Den. En dan is het commentaar van, oké, maar heb je dan een plan? Weet je? En dan denk ik van, ja, je kan een plan hebben, maar ik heb bijna nooit, als ik kijk naar mijn investeringen, een bedrijf gezien met een plan wat exact volgens plan executeerde. En waarvan het plan ook helemaal uitkwam. Weet je? Je hebt altijd allerlei richtingen en draaien die je moet maken om je doel te bereiken. Dus dat hoort erbij. Het enige probleem, vind ik, van vastgoed is het heel kapitaalintensief. Weet je, dus het kost gewoon ongelooflijk veel geld. Weet je, rente die omhoog gaat, bouwkosten die omhoog gaan, vergunningen die langer duren, regulering die verandert. Ja, dat raakt je allemaal heel erg hard. En ik ben wel iemand, ik ga er vol voor. Dus dan ben ik ook fully invested. Hè? Dus in de afgelopen periode, ja, dan denk ik, dan ben ik het ideale voorbeeld van een vermogende ondernemer, maar eigenlijk cash-arm. Ja, want al het geld zit in investeringen.
Ja.
En dan ben ik nog denk ik een goed voorbeeld in de zin dat ik breed investeer. Dus ik heb niet alles in vastgoed zitten. Ik heb private equity, venture capital, direct investeringen, indirecte investeringen, aandelen, noem maar op. Maar ja, dat wel vol geïnvesteerd.
En hoe begint het als je vanuit de telecom naar de vastgoed gaat? Je noemde net al Dirk-Jan Bakker die ooit garant stond voor je telecombedrijf. Dat is natuurlijk een ondernemer in het vastgoed.
Ja.
Klop je bij hem aan en zeg je van, god, Heb je wat tips of denk je gewoon...
Nee, dat heb ik niet gedaan. Want ik wil gewoon mijn eigen... Het is gewoon vallen en opstaan. En ik heb ook ooit een marathon gerend, lang geleden. En dan begin je... Ik had niet getraind, marathon van Amsterdam. Ja, dan begin je met rennen en dan praat je altijd... Ik weet niet of jullie lopen, maar dan praat je altijd met mederenners. En die geven je dan allemaal tips. Hè? Dan vertel je, nou, de eerste keer nou, niet te hard van start gaan. En die hamer... Ik denk, ja, laat mij gewoon zelf ervaren.
Ja.
En zo zit ik ook in het vastgoed. En natuurlijk vraag ik het af en toe aan Dirk-Jan en andere mensen die ik ken in het vastgoed. Maar ik wil het juist op een andere manier doen.
Ja.
Hè, dus ik geloof er ook heel erg in dat wanneer je een markt wil veranderen... Ja, dan moet je juist niet te veel luisteren naar mensen die er heel erg lang in actief zijn. Want, ja. want dan ga je het niet op een andere manier doen.
Ja.
En het voordeel wat ik had, is dat ik helemaal blanco naar die markt kon kijken. Veel meer vanuit klant kon denken. En uiteindelijk helpt me dat ook heel erg. Wat dat betreft heb ik weer geluk gehad. Want onze woningen bij Elfi zijn wat groter. Hè, 55 tot 70 vierkante meter. Hebben echt de goede kwaliteit, de juiste energielabels. En daardoor vallen onze woningen nu allemaal net wel in die vrije sector woningen. Ook de woningen die we hebben ontwikkeld en die we aan het bouwen zijn. Terwijl heel veel andere ontwikkelaars, die hebben juist kleine woningen gedaan. Want dan kun je een hogere vierkante meter prijs hebben. Maar die dachten dat ze in de vrije sector terechtkwamen. Ja. En die komen nu terecht in de gereguleerde middensector.
Dus dat zijn de mensen die het plaatje van Hugo de Jonge op een dartboard hebben hangen om daar pijltjes
aan te gaan. Ja.
Dan kom ik eventjes bij Rudolf Boker, de oprichter van P-Vision. Dat is jouw compagnon in het vastgoedbedrijf. Ja. Dat P-Vision is natuurlijk nu een beetje een kiezel in de schoen van de koper. Heb je nog het gevoel dat jouw samenwerking met Rudolf wellicht een negatieve afstraling heeft op jou?
Nee. Ik vind Rudolf ook een hele fijne partner in Elfi. En ik vind dat het ook wat makkelijk is om... Kijk, als je kijkt naar de boetes die de grootbanken hebben gekregen. Hè, die hebben in ieder geval aantoonbaar boetes gekregen... voordat ze hun processen niet goed in orde hadden. Nou, P-Vision is een kleine, was destijds een goed draaiende, opstartende partij... met een aantal klanten waarvan je zou kunnen zeggen... Van, nou, zijn dat nou de klanten die je wil hebben? Maar die hadden ze.
Ja,
en dat was ook, maar dat was ook geen geheim. Hè? ING heeft in de cijfers gekeken en heeft DD gedaan. Wilde heel graag ook in payment.
Ja.
En heeft willens en wetens het bedrijf gekocht met die klanten. En die zijn het gaan runnen. Nou, en met de wetenschap van nu zou je wellicht kunnen zeggen... dat bepaalde processen bij P-Vision... niet in orde waren en dat de ING daar wellicht niet goed op heeft ingegrepen. Maar dat is elke partij in die markt. En er zijn de grootbanken zelf nog, denk ik, en die hebben ook die boetes gehad. In ieder geval flink onderdeel van. Die hadden hun processen ook niet allemaal voor elkaar. En dan kun je nog afvragen of al die KYC-processen, compliance bij de banken, of dat... überhaupt zoals het op deze manier gebeurt, werkt. Ik vind wat Ali doet met Bunk, die doet het eigenlijk veel beter. En die heeft heel veel gedoe gehad, omdat hij het op een andere manier deed. En zijn processen werden ook niet goed gevonden. Hij werd aangepakt, terwijl het eigenlijk misschien beter voor elkaar heeft. Dus ik vind altijd dat het is echt met de wetenschap van nu terugkijken op het verleden en daar dan een mening over hebben. Ja, vind ik heel ingewikkeld. Ik vind dat hij eigenlijk heel erg onterecht wordt aangepakt. En ja, natuurlijk. Hij zal een keertje iets niet goed gedaan hebben. Maar ja, elke grootbank... en dat was ook een beetje ontdekken... hoe je dat allemaal moest doen met die digitale payments.
Ja.
Dus ik vind niet dat het negatief op mij afstraalt. Helemaal niet.
Nee, waar kennen jullie elkaar eigenlijk van?
We zijn een keertje door een gemeenschappelijke vriend... aan elkaar voorgesteld. En het moest hem een beetje aan elkaar wennen. Want Rudolf is heel erg tech... en ik ben veel meer marketing... maar dat klikte heel goed. Ja, en hij vond dat idee, en het is grappig, want hij is heel erg tech, maar dat klantgerichte, hè, de dingen waar ik met Rudolf vooral over spreek, is wat voor soort keuken brengen we nou in een appartement? Hoe kunnen we nou een keuken doen die gewoon echt heel mooi is, door een architect ontworpen, en die wel betaalbaar is? Nou, dat zijn de gesprekken die ik met hem heb. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Dat vind ik heel leuk. En ik vind ook, en dat delen we ook. Kijk, uiteindelijk met Elfi wil ik woningen bouwen, mooie appartementen. In een soort abonnementsmodel waar eigenlijk alles wat je in een huishouden nodig hebt, ook door die huurder wordt afgenomen bij mij. En dat betekent dat je goede kwaliteit moet leveren. Want als je kwaliteit van de woning niet goed is, gaat hij ook die andere diensten niet afnemen.
Ja.
En wij hebben gewoon mooie keukens. Het is ook een stukje marketing. Weet je, we hebben dikke deuren. Als jij een woning binnenkomt en je voelt een dikke deur, dus ook met een auto met een zware deur, dan denk je, nou, het is kwalitatief. Ga je de woning in en je ziet de keuken, we hebben overal open keuken, en het is gewoon een mooie keuken, ja, dan heb je daar gelijk een beter gevoel bij. En het grappige is, vind ik, daarom vind ik Rudolf ook echt heel belangrijk als partner, is dat die keuken kost misschien €750 meer dan een keuken waarbij je dat gevoel niet hebt. En een woning ontwikkelen en bouwen totaal per appartement kost je 2,5 ton. Dus €7,500 op 2,5 ton zou je zeggen. Waarom doet niet iedereen dat? Ja, toch doen heel veel partijen dat niet. Die kopen toch dat goedkope keukentje. Want ja, €750. Nou, en dat we daar goed over klikken en dat ik niet bij hem, wat ik in het verleden wel eens heb gehad bij Simpel, dat er niet het maximale aan marge uitgehaald hoeft te worden, maar dat we gewoon een goed product leveren, dat vind ik heel fijn in een park.
Ja, eigenlijk heel simpel weer.
Ja, het is een beetje hetzelfde, alleen dan met huren.
Ja.
Ja. Minder concurrentie, dat is wel lekker, maar wel moeilijker om neer te zetten een appartementje.
Ja. Je zei ooit in een gesprek met Quote dat je niet per se de beste ondernemer van Nederland bent, maar dat je mazzel had door een gat in de markt te ontdekken. Is er momenteel een gat in de markt waarvan je denkt, daar moeten jonge ondernemers nu op afgaan?
Ja, ongetwijfeld. Er zijn heel veel gaten in de markt. Maar ik zou niet weten welke nu direct zo top of mind. Kijk, ik vind elke markt waar je naar kijkt en waarvan je denkt, van, nou, de consument zou beter bediend kunnen worden, dat is sowieso een mogelijkheid. Dan is er toch in tech heel veel mogelijk. AI, noem maar op. En daar zit ik zelf wat minder in, maar er is wel veel mogelijk. Ja, en verder is het gewoon ervoor gaan en doorzetten. En het grappige is altijd, weet je, ik denk dat je hebt heel veel geluk nodig. En aan de andere kant, je moet ook wel durven. Dus je hebt al van die mensen die zeggen van ja, ik heb nooit geluk. En dan denk ik van ja, oké, maar ja, als jij de hele dag thuis zit en je durft niks te doen, ja, dan heb je ook geen geluk. Je moet het ook durven om ergens in te gaan en dan een keertje te vallen en dan het weer proberen. En dan heb je ook geluk. Weet je, ik was echt klaar met Simpel. Ik zat bij T-Mobile, ik vond het totaal niet leuk. Ik wilde ermee stoppen. En als die man in Duitsland 3 maanden later was gekomen met het idee van we hebben in Nederland of in Nederland veel merken, dan had ik er niet meer gezeten. Dus ik heb geluk gehad dat iemand in Duitsland net op dat moment zei, ik wil er vanaf. Maar ja, dan moet je wel de deal nog maken. Dan moet ik Dirk-Jan overtuigen dat hij garant staat. En dat was voor 20 miljoen, hè. Dus dat is een serieus bedrag. En hij kende die telecommarkt niet, zat in het vastgoed. Dus dan moet je wel Dirk-Jan overtuigen. En dan moet je het gaan doen. En dat moet dan ook nog allemaal goed gaan. Nou, dat is best uitdagend.
Ja.
En als ondernemer, ja, ga er gewoon voor. Ga ondernemen. Realiseer je dat je een paar keer van koers moet wijzigen. Accepteer dat. En hou gewoon vol. En vooral heb geen vangnet, denk ik. Weet je, dat ik denk dat je het beste onderneemt wanneer je alles op het spel zet.
Ja.
Ja, dan, ja dat.
Oké, nou, dat lijkt me een mooi laatste advies. Dit was een aflevering van Mijn Eerste Miljoen, een podcast van Quote. Ben je benieuwd naar de volgende gast? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app of op YouTube, want daar zijn we ook te zien.